Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder uit Klein worden om lief te hebben, het leven van de heilige Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Gisteren zijn we geëindigd op het moment dat Jeanne in Rennes is voor een bedeltocht. Terwijl ze daar is, krijgt ze een brief van Marie Jamais. Herinner u, Marie Jamais is de jonge vrouw die tot overste van de groep vrouwen benoemd is, niet door de groep zelf gekozen, maar door Abbé Le Pailleur. Brief van Marie Jamais. Saint-Servant, 26 januari 1846. Mijn beste kind, bij het lezen van je brief heb ik de goddelijke voorzienigheid meermaals gedankt. Hoe goed is God dat hij een arm meisje als jij bent zo'n goed onthaal bereidt. Met veel vreugde vernam ik dat een goede dame je edelmoedig en gastvrij opgenomen heeft. Wil haar alstublieft onze dank overbrengen en zeg haar dat wij God zullen vragen haar te zegenen. Denk er in ieder geval aan, mijn kind, haar geen last te bezorgen, haar zo weinig mogelijk te storen en geen misbruik te maken van de goedheid van deze zo buitengewoon vriendelijke dame. Met evenveel vreugde las ik over de goede ontvangst die je te beurt viel bij de heer prefect, over de zegen van de bisschop, over de hulp die monsieur Chevremont je verleent. Dat je overal zo goed onthaald wordt en dat invloedrijke dames je de eer aandoen bij hen aan tafel genodigd te worden. Mijn kind, ik raad je aan je heel dankbaar te tonen en in alle omstandigheden uiterst beleefd en bescheiden te zijn. Wees op je hoede en koester geen enkel gevoel van eigenliefde. Bedenk dat het niet om jouw persoon gaat, maar dat God dit alles toelaat voor het welzijn van de armen. Houd steeds voor ogen wat je bent. Arm, zwak, ellendig en tot geen enkel goed in staat. Ik ben ook tevreden, mijn kind, dat je de armen van Rennes zo'n goed hart toedraagt. Uit de beschrijving die je geeft lijkt het me dat ze grotendeels aan hun lot overgelaten zijn. Dit verscheurt ook mijn hart. Het zou, zoals je schrijft, ongetwijfeld goed zijn als ze een huis hadden als het onze. Je verlangens zijn uitstekend, maar de zaak is niet eenvoudig. Moesten we alleen toegewijde meisjes nodig hebben, dan zouden we er wel enkele kunnen afstaan. Maar vergeet niet dat de oprichting van iets dergelijks slechts mogelijk is met de toestemming van de prefect en misschien ook van de burgemeester, en dat de medewerking van vele anderen onontbeerlijk is. En dat alles is ver van gemakkelijk. Het is alleen gemakkelijk en mogelijk voor God. Mijn kind, ik beveel je nog eens aan, nederig, ingetogen, bescheiden en voorzichtig te zijn. Wij bidden God en zijn heilige moeder dat deze genade je gegeven zal worden. Ga door met bedelen, maar wees niet opdringerig. Je gezellinnen zijn gezond. Onze goede vader stelt het wel en bidt voor je. Vergeet hem niet in je gebeden. Ik ben beter en doe weer mijn gewone bezigheden. Ik vraag je ons, door de vriendelijke bemiddeling van mademoiselle Morel, verder nieuws te schrijven. We hopen de brief zaterdag of zondag te ontvangen. Monsieur Diot, vicaris van Saint-Servant, komt volgende week in Rennes en zal je het antwoord brengen. Indien mogelijk laten we je nog weten welke dag en hoe laat hij komt, zodat hij je kan zien. Ik vraag je nog eens mademoiselle Morel van harte te danken. Mijn kind, ik omhels je hartelijk in de Heer. Door Maria. Je moeder, Marie Jamais. Uit deze brief blijkt duidelijk de invloed van Abbé Le Pailleur. Het is moeilijk aan te nemen dat Marie Jamais zich op zo'n neerbuigende toon tot Jeanne zou hebben gericht. Hoofdstuk 16. De Stichting te Rennes, 1846. Jeanne was op 19 januari in Rennes aangekomen met het doel te gaan bedelen voor Saint-Servant. Uit de brief van Marie Jamais van 26 januari blijkt dat Jeanne haar reeds gewezen had op de noodzaak in Rennes een huis te stichten. Op 14 februari vernemen we, weer via Marie Jamais, dat Jeanne zowel bedelde voor Saint-Servant als een stichting voorbereidde in Rennes. Ze werd door monseigneur Brosset Saint-Marc vriendelijk ontvangen en had reeds toestemming gekregen van de prefect en de burgemeester. Op 28 februari voegde Marie Jamais zich bij haar om met het nieuwe huis te beginnen. Jeanne had reeds een grote kamer met een aangrenzende kleine ruimte gehuurd. Jeanne en Marie installeerden zich daar samen met een arme, zieke en blinde vrouw, zoals in Saint-Servant. Al spoedig hadden ze 10 huisgenoten die zich bij juffrouw Marie en juffrouw Jeanne, zoals ze genoemd werden, heel gelukkig voelden. Ze kregen een vriendelijke en vindingrijke helper in de persoon van monsieur Varango, directeur van de optische telegraaf te Rennes. Dit communicatiemiddel dat, zoals we reeds zagen, sedert 1832 in gebruik was, kon alleen bij helder weer gebruikt worden en zal daarom maar zelden dienst gedaan hebben. Daardoor beschikte de directeur over veel vrije tijd, die hij besteedde aan zijn hobby, het maken van meubels. Hij had de zusters in Saint-Servant gekend en kwam hen opzoeken. Toen hij zag hoe armelijk hun huisraad was, maakte hij een bed voor hen. Wat later kwam hij terug en zag dat ze weer op de grond sliepen, omdat ze hun bed aan een bejaarde gegeven hadden. Hij maakte een nieuw bed en eiste dat ze het zelf zouden gebruiken. Op 3 maart publiceerde de Auxiliaire Breton een nieuwe mededeling van Jeanne. Ze geeft daarin verslag van haar bedeltochten over de afgelopen maand. 1800 francs en een hoeveelheid kleding en meubilair. Dit zou dienen voor het tehuis in Rennes. Deze mededeling werd op 14 maart overgenomen door de publicateur de Côte du Nord, te Saint-Brieuc en door enkele bladen te Dinan. Ook daar was er belangstelling voor Jeanne. Maar hun onderkomen werd te klein. Biddend gingen de twee zusters op zoek naar een grotere woning, doch tevergeefs. Ze namen nu hun toevlucht tot Sint-Jozef, die in het gebed van de zusterkens der armen steeds meer plaats zou krijgen. Op 19 maart, zijn feestdag, bad Marie Jamais in de kerk van alle heiligen. Misschien herinnerde zij de voedstervader van Jezus aan de stal van Bethlehem en het huis van Nazareth. Onverwacht komt iemand haar vragen: hebt u een huis gevonden? Nog niet. Ik heb iets voor u. Ze gingen kijken. Het huis lag in een buitenwijk van de Madeleine in dezelfde parochie en kon 40 à 50 mensen herbergen. Een paviljoen zou als kapel kunnen dienen. Op 25 maart werd met toestemming van Saint-Servant het contract getekend en nog dezelfde dag werd het huis betrokken. Soldaten hielpen bij het verhuizen van het meubilair en het overbrengen van de oude vrouwen. Het aantal inwoners groeide aan. Op 31 maart meldde de Auxiliaire Breton dat Jeanne, dankzij haar onvermoeibare ijver tijdens haar bedeltochten, voldoende meubilair had ingezameld om 16 armen te kunnen opnemen. Op 11 april publiceerde dezelfde krant een zeer welwillend opgestelde vergunning waarin de burgemeester Jeanne toestemming gaf om in Rennes te blijven bedelen. Men kon er lezen: het gesticht gedijt. Jeanne Jucon vervult met dezelfde ijver haar opdracht tot naastenliefde. Ze zet zich onvermoeibaar en met algehele zelfverloochening in. Heeft geen andere middelen dan haar vertrouwen in de voorzienigheid. Twee kranten van Dinant zullen deze tekst op 16 en 19 april overnemen. Rond deze tijd werden er twee bedelaressen opgenomen die sinds lang de gewoonte hadden zich geknield neer te zetten op de treden voor een kerk. Goede zielen noemden hen het geloof en de hoop. Goede zielen noemden hen het geloof en de hoop. Voor wie hen beter kenden, waren ze de zuiplappen. Na langdurig verzet lieten ze zich tenslotte in het gesticht opnemen. In korte tijd veranderden ze totaal. Zo was er ook de overbekende Jean Dada, wier gedrag in heel Rennes onderwerp van gesprek was. Ze kwam bij de zusters en werd een ander mens. Om al deze mensen te voeden en te verzorgen waren er handen nodig. Jeanne had haar taak als bedelares en de jonge algemene overste Marie kon niet alles alleen doen. In april kwamen er vier jonge zusters van Saint-Servan, onder wie Françoise Trévely, die Jeanne direct vertrouwd maakte met het bedelen. Het dienstmeisje van mademoiselle Morel, bij wie Jeanne na haar aankomst te Rennes logeerde, meldde zich als postulante. Jeanne had veel indruk op haar gemaakt en nu kwam ze zich ten dienste stellen van de armen. Op 9 mei werd de jeugdige Eulalie Jamais tot overste van de nieuwe communiteit benoemd. Haar zuster, die nu haar handen weer vrij kreeg, ging naar Saint-Servan terug en nam twee postulanten van Rennes mee. Ze zou in Saint-Servan nog andere postulanten aantreffen. Het leven in het nieuwe huis was hard. Men bakte zelf brood om geld uit te sparen. Soms gingen ze, om hun weldoeners een dienst te bewijzen, waken bij zieken. Tussen twee bedeldagen brachten ze daar dan wakend de nacht door. En bedelen was vermoeiend. Ze hadden geen ezel en moesten alles zelf dragen. Deze details werden neergeschreven door Françoise Trévely. Ze voegde eraan toe dat ze soms haar vracht neerzette en niet meer voelde dat ze schouders had. We zijn zo moe, schreef Eulalie, dat we geen kracht meer hebben om te bidden. De mensen waren gewoon de zusterkens in hun armoedige kleding voorbij te zien gaan. Eulalie, die vroeger haar zuster verweten had dat ze zo pover gekleed was, moest nu zelf omlachen. Ik was nogal dik en met mijn twee manden had ik, zowel in Rennes als in Saint-Servant, de hele straat nodig. Iedereen lachte om mijn grove kleren en versleten schoenen. We offerden dit alles aan God voor de bekering van een bejaarde. En ons hart was gelukkig. De kleine communiteit had inderdaad reden om gelukkig te zijn. God liet zijn antwoord op hun vertrouwen vaak blijken uit de edelmoedige giften die ze ontvingen. Op zekere dag, zo vertelde Eulalie, zouden we de was gaan doen, doch er was geen hout. Ik ging naar de houtstapel, maar vond daar alleen grote blokken en had niemand om die te klieven. We richtten ons tot de lieve Heer, want de was moest absoluut gedaan worden. Even later kwam er een kar hout. De man die ze bracht vertelde dat zijn baas op de werf was gekomen en gezegd had: maak een kar met hout klaar en breng die naar de zusterkens. Toen hij het hout ging opladen, kwam de baas terug en zei: de zusters zijn zo arm dat ze niemand kunnen betalen om het hout te klieven. Maak het dus eerst klein. Haar verhaal ging verder. Op een avond kwam de keukenzuster me vragen te bellen voor het avondmaal, hoewel ze niets aan de zusters kon voorzetten. Ik vroeg haar of de armen genoeg gekregen hadden. O ja, moeder, dat is goed, zei ik. Je hebt me te laat gewaarschuwd, het is nu tijd voor het avondmaal en om trouw te zijn aan de regel moet er nu toch gebeld worden. De zusters gingen naar de refter. Na het gebed begon de lezing. Merk op dat er reeds bepaalde vormen van regulier leven in acht genomen werden. Plots werd er aan de voordeur gebeld. Het was een huisknecht die een volledig avondmaal bracht. Er ontbrak niets. Geheel onthutst te zien dat de goddelijke voorzienigheid zo snel te hulp was gekomen, kwam de keukenzuster binnen. Deze Fioretti geven heel goed het klimaat weer van het dwaze, gelovige vertrouwen waarin de zusters leefden. Ze waren echte zusters van Jean Jugon en zusters van de armen. Was Jean bij de gebeurtenissen die we zojuist vermelden aanwezig? Het is mogelijk, want ze verbleef in deze periode in het huis te Rennes. Of misschien was ze op bedeltocht, want ze werd herhaaldelijk in de buurt van Ren uit bedelen gestuurd. Zo bijvoorbeeld schreef Eulalie in mei aan haar zuster en overste: Zuster Jeanne heeft gebedeld in Vitré en in Fougère. Ze werd overal goed ontvangen. In Fougère kreeg ze 325 francs. In Vitré 238. Ik heb een brief gekregen uit Vitré. Er bieden zich twee meisjes aan als postulanten. De ene is 37 en de andere 28 jaar. Dat is al tamelijk oud. Vergeten we niet dat de overste van Rennes 22 jaar was en de algemene overste 26. We kunnen op goede gronden aannemen dat er verband bestaat tussen het bezoek van Jeanne aan Vitré en de aanvraag van de twee kandidaten. Dat was dikwijls zo. Zonder woorden zei ze: Kom en volg me. Begin juli schreef Marie vanuit Saint-Servant naar haar zuster: Stuur Jeanne naar de parochies in de omgeving van Rennes. Ze voegde eraan toe, een vermakelijk detail: ze mag daar geen portret van zich laten maken. Had men vernomen dat bewonderaars dit misschien van plan waren? Het is waarschijnlijk in deze periode dat Jeanne naar Redon ging. Ze belde aan het college van de eudisten. Ze was zelf ook enigszins eudiste. Een van de paters verhaalde: Ik ging naar de spreekkamer. Toen ik haar zag, bleef ik als aan de grond genageld staan. Ze was direct bereid mee te gaan naar de studiezaal, waar een honderdtal van onze oudste studenten aanwezig was. Met eenvoudige woorden maakte Jeanne haar opdracht duidelijk. Verbaasd en diep ontroerd maakten de leerlingen hun zakken en lessenaars leeg. Leerlingen en leraren zouden zich dit bezoek nog lang herinneren. Tijdens deze lente schreef Monsieur Dupont uit Tours naar Abbé Le Pailleur: Alles wat u mij vertelt vervult me met vreugde, maar roept in mij ook een vurig verlangen op naar zusters. Brood, bedden, verzorging, gebed voor onze armen hier. Aan dit alles ontbreekt het hen. Vertel dit aan Jeanne, maar doe het met veel tact, opdat haar hart niet breekt. Hoe goed begreep hij haar. Ze zou naar Tours gaan, maar zo ver was het nog niet. Op dat moment kwamen wolken de horizon in Rennes verduisteren. Monsieur Le Pailleur was daar niet vreemd aan. Hij was een man met steeds nieuwe ideeën. Hij had een plan ontworpen om met twee confraters van Saint-Servant een soort missionaire communiteit te gaan vormen om de minder christelijke streken van Frankrijk te evangeliseren. Nu had Monsieur Dupont, die in Seine-et-Marne een huis geërfd had, hen dit ter beschikking gesteld. Hij had alleen nog toestemming nodig van Monseigneur Brosset Saint-Marc, doch die kwam niet. Het schijnt dat de drie jonge priesters hun bisschop wilden dwingen en zonder toestemming naar Bouguigny vertrokken. Ze moesten daar 3 jaar blijven. De bisschop was zeer ontevreden en de zusterkens moesten het ontgelden. Hij herinnerde zich dat ze hem geen toestemming hadden gevraagd om zich in Rennes te vestigen. Dat was dus een clandestine stichting. Hij verweet dit aan Abbé Gandon, kapelaan van de parochie van Alle Heiligen, die Jeanne bij haar aankomst te Rennes als biechtvader gekozen had en die hun onderneming steunde. De bisschop had inderdaad geen officiële aanvraag gehad. Doch alles was met zijn medeweten gebeurd, want hij kende de zusters goed. Monsieur Berthelot, pastoor van de parochie die het werk zeer waardeerde, ging naar de bisschop. Er brak een hevig onweer los. Monseigneur Brosset Saint-Marc stond op het standpunt dat de zusters hun huis moesten sluiten en terugkeren naar Saint-Servant. Zo niet, dan zouden ze uitgesloten worden van de sacramenten. Abbé Gandon gaf de zusters de raad de zaak zelf te regelen. Jeanne en Eulalie zijn toen blijkbaar heel bescheiden en nederig naar de bisschop gegaan. Monseigneur, zei Jeanne, wij zijn kleine, zwakke mensen die er niet aan gedacht hebben dat we een toestemming nodig hadden om voor het welzijn van de armen te werken. Maar omdat we uw hoogheid zo mishaagd hebben, zullen we vertrekken en de arme bejaarden op straat zetten. Wat zullen ze ongelukkig zijn? De bisschop antwoordde, ja, niet waar, omdat in de wijk men mij de steen zou gooien, dat ik verantwoordelijk ben voor jullie heen gaan. Nee, blijf hier. Maar monseigneur, wij zijn religieuzen. Zouden wij hier kunnen blijven zonder de mogelijkheid om te biechten en te communiceren? Ga maar naar Abbé Gondon, die de oorzaak is van alle moeilijkheden, en zeg dat hij jullie biecht hoort. Wij zijn religieuzen, zegden ze. In feite waren ze dat nog niet helemaal, want ze hadden geen enkele officiële toestemming om een communiteit te vormen. Maar het was hun groot verlangen dit te worden en ze bereidden zich daar ernstig op voor. Op 1 mei van dat jaar, 1846, was er waarschijnlijk met de hulp van Felix Massot van Sint Johannes de Deo een beter uitgewerkt reglement klaargekomen. Het is de moeite waard dit document hier nader te bekijken. We ontdekken er meerdere inspiratiebronnen in. Duidelijk blijkt dat de geest van de heilige Johannes Eudes, waarvan Jeanne in haar jeugd de invloed had ondergaan, de kleine groep bezielde. Onopvallend, maar zeker vindt men er bepaalde ideeën in terug van de derde orde van het hart van Maria, het vaak herhalen van het Monstra Te Esse Matrem en vooral de middagoefening, de litanie van de heilige naam Jezus en het gewetensonderzoek zijn daarvan afkomstig. De bijdrage van de broeders van Sint Johannes de Deo vraagt een nadere verklaring. Als zij besluiten de zusters zich te baseren op de regel van de heilige Augustinus, volgens een van de grote tradities van de kerk. Bepaalde punten van de constituties worden aan die van de broeders ontleend. Verschillende passages betreffende de gastvrijheid worden eenvoudig overgenomen. Het enige verschil is dat de tekst van 1717, die bij de Franse broeders nog in gebruik was, gemoderniseerd werd. We geven hier enkele treffende overeenkomsten. Constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo. Na het morgengebed zullen ze naar de ziekenafdeling gaan om de arme zieken te bezoeken en alles te doen wat hen kan troosten en verkwikken. Ze zullen hun bedden opmaken en alle liefdediensten bewijzen die nodig zijn. In het reglement van de Zusters der Armen klinkt het zo. 'S morgens zullen de Zusters der Armen naar de kamers van de zieke en zwakke bejaarden gaan en alles doen wat hen kan troosten en verkwikken. Ze zullen hun bedden opmaken en alle liefdediensten bewijzen die nodig zijn. Nog een voorbeeld, constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo. De zorg voor het openen en sluiten van de deur van het klooster moet aan een religieus van rijpere leeftijd en goed gedrag worden toevertrouwd, die niemand lastig zal vallen met overbodige vragen en hen niet door onbescheiden woorden zal ontstemmen. Die hen die opgewonden zijn weet te kalmeren en die door woord of voorbeeld ieder weet te stichten die bij hem vertoeft of met wie hij omgaat. Hij zal de deur steeds gesloten houden. Bij de zusters der armen wordt het. Deze functie van portierster is zeer belangrijk. Ze zal toevertrouwd worden aan een zuster van rijpere leeftijd, die zeer stipt is, goed en vriendelijk zal zijn voor de arme bejaarden en niet met hen zal reden twisten, die niemand zal storen of kwaad maken door overbodige vragen of onbescheiden woorden, doch die weet hoe ze zich moet gedragen en met wijsheid kan antwoorden. In één woord, die de mensen die ze ontmoet door woord en voorbeeld kan stichten. Zij zal de deur steeds gesloten houden. Nog een voorbeeld. Constituties van de Broeders van Sint Johannes de Deo over de subprior. De subprior zal de prior getrouw bijstaan en steeds waken over de vrede tussen hem en het convent. Hij zal zich niet scharen aan de zijde van hen die de rust van anderen verstoren of van hen die niet gehoorzamen. Voor gewettigde en redelijke zaken zal hij steeds een goed woord doen bij de prior. Bij de zusters. De raadzuster zal de overste getrouw bijstaan. Ze zal waken over de vrede tussen de overste en de zusters en zich niet scharen aan de zijde van hen die de rust verstoren of van hen die niet gehoorzamen. Ze zal bij de overste een goed woord doen voor hen die berouw tonen. Analoog. De eerste verpleger, bij de broeders dan, zijn grote zorg moet zijn dat de ziekenzalen zindelijk en geparfumeerd zijn, dat de zieken hygiënisch verzorgd worden en dikwijls frisse hemden en lakens krijgen. Hij zal over confituur en verfrissingen beschikken en deze iedere dag aan de zieken uitdelen. Bij de zusters. De zusterverpleegster moet zorgen dat de ziekenzalen zindelijk en geparfumeerd zijn, dat aan de zieken de nodige hygiënische zorg wordt besteed en dat ze dikwijls frisse hemden en lakens krijgen. Ze zal over confituur, drankjes en andere verfrissingen beschikken die zij aan ieder naar behoefte zal uitdelen. Soms is de gelijkenis niet letterlijk, maar de geest blijft dezelfde. Heeft Jeanne zelf aan dit reglement meegewerkt? We weten het niet. Maar de formule die hier volgt en die we niet bij de broeders van Sint Johannes de Deo vinden, draagt duidelijk haar stempel. Het gebed dat voor iedereen noodzakelijk is, blijft nog noodzakelijker voor de kinderen van deze arme familie die alleen op God steunt. We kunnen ons in ieder geval voorstellen dat dit reglement haar verheugde. Ze zal het beschouwd hebben als een stap verder in het zoeken naar Gods plan en ze zal het smekend en opgetogen in haar gebed voor God gebracht hebben. Hij had langs haar eigen armoede de laatste 7 jaar al zoveel gedaan. Ze vond het niet belangrijk of zij daar al dan niet een grote rol in speelde of dat ze totaal uit de aardse ogen verdween. Ze wist dat het werk dat tot stand kwam een werk van genade was. Uit de tekst van 1846 blijkt ook de aanwezigheid van Abbé Le Pailleur. De supérieur général, staat er geschreven, heeft volledig dezelfde rechten als de supérieur général. De laatste zal hem in alles onderdanig en gehoorzaam zijn. Men heeft uit deze tijd ook een verbazingwekkende brief van hem bewaard, gericht aan monsieur Chevremont, de secretaris-generaal van de prefectuur, die in januari Jeanne zo goed ontvangen had. Uit deze brief, geschreven na de eerste successen van de bedeltochten, blijkt welke rol monsieur Le Pailleur zichzelf in het werk van de zusterkens toebedacht, alsmede zijn houding tegenover Jeanne, die hij enerzijds bewonderde en anderzijds een minachtend medelijden toedroeg. Ik weet niet, meneer, hoe ik mijn erkentelijkheid moet uitdrukken voor alles wat u gedaan hebt voor onze arme Jeanne. Het is werkelijk buitengewoon. Alhoewel ik weet hoe liefdevol en toegewijd Jeanne zich inzet voor ieder die treurt en lijdt, had ik nooit zo'n enorm succes verwacht. Na God die het hart bereid maakt, schrijf ik dit toe aan de goede beschermer die zij in u mocht ontmoeten. Deze brief deed absoluut geen afbreuk aan de grote achting die monsieur Chevremont Jeanne toedroeg. Dit blijkt uit een kleine verzameling van gedichten die als titel draagt La destinée du pauvre stance dédiée à Jeanne Jougon en die voorafgegaan wordt door een brief aan monsieur de Chateaubriand. De bundel verscheen te Rennes in juni 1846 onder het pseudoniem Yves Tenaec. De inleiding beschrijft Jeanne zoals ze in Rennes gekend werd. Er gaat een bekoring van haar uit. Iedereen wil haar zien. Ze wordt overal goed ontvangen. De auteur beschrijft haar bedroefd, lief gezicht, haar door nachtwaken verbleekte wangen, haar gewoonlijk rustige blik en haar soms stralende ogen. Dan schrijft hij over haar werk. De 40 oude vrouwen die weer levensmogelijkheden kregen. Door de moederlijke zorgen van Jeanne en haar 3 gezellinnen, die op haar verzoek opnieuw een plaats bij haar hebben ingenomen. Ik heb dit zelf gezien. Met welgekozen woorden geeft hij een duidelijke beschrijving, zowel van haar karaktereigenschappen als van haar taak in de groeiende communiteit. Het is jammer dat de dichterlijke kwaliteit van de strofen niet overeenkomt met het enthousiasme waarmee monsieur Chevremont van Jeanne getuigt. Hij was een echte vriend voor haar. Ze had nog vele andere vrienden in Rennes. Enkele jaren later, juist op het ogenblik dat Jeanne zich genoodzaakt zag zich voorgoed uit Rennes terug te trekken, bracht monsieur Le Testu, die we reeds vernoemden, in de gemeenteraad hulde aan het genootschap van de Zusterkens der Armen. In onze stad gepersonifieerd onder de naam van een eenvoudig meisje, Jeanne Jougon, de eerste onder haar gezellinnen, naar ons gekomen om haar eenvoudig en vroom dienstwerk te verrichten. In ieder geval waren de eerste maanden die Jeanne en haar zusters in Rennes doorbrachten een groot geloofsavontuur. In een brief van 17 juli uit Marie Jamais haar grote verwondering over Gods werk. Hoeveel genade heeft hij ons niet verleend sedert de aanvang van het huis in Rennes. Beste luisteraars, wij zijn hiermee gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen samen in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson.